Rekenen is naast taal en burgerschap een van de basisvaardigheden die leerlingen op school of de opleiding bijgebracht moeten worden. Maar hoe staat het ervoor met het rekenniveau in Nederland? En wat kan er gedaan worden om de rekenvaardigheden van leerlingen omhoog te brengen? Dat en veel meer bespreken we samen met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld in deze tweede Inspectie van het Onderwijs podcast. Welkom, mijn naam is Daan Jansen en ik ben woordvoerder bij de Onderwijsinspectie. We gaan het vandaag hebben over rekenen. Ik denk wel een van de belangrijkste vakken in het onderwijs. Ik ga hierover in gesprek met drie mensen hier bij mij aan tafel. De vraag aan jullie is, zouden jullie even kort kunnen voorstellen, met te beginnen rechtsachter voor mij, wie ben je en wat heb je met rekenen?
Ja, ik ben Sarah Bergse. Ik was tot vorige maand schoolleider van basisschool Palet in Heeswijk-Dinter. Ik ben op dit moment bezig met het oprichten van een tweede Alan Turing school. En wij hebben op mijn vorige school, het Palet, hebben wij ons rekenonderwijs verbeterd. En hebben een heel rekentraject opgezet. En dat willen wij graag delen.
Oké, dankjewel. Aan de overzijde van Sarah zit een soort van overbuurman. Kun je ook jezelf voorstellen en vertellen wat je met rekenen hebt?
Ik ben Kees Hoorman. Ik ben natuurkundedocent. En ik ben rekencoördinator op het Sint Bonifatius College in Utrecht hier. En mijn passie voor rekenen is ontstaan eigenlijk een hele tijd geleden. Toen deed een project waar we merkten dat er twee dingen aan de hand zijn. Leerlingen snappen er eigenlijk veel minder van dan wij denken. En wij veroorzaken dat probleem grotendeels zelf als docent, omdat we allemaal verschillende dingen doen. En gelukkig merkten we ook dat het oplossen is. En dat je ziet dat leerlingen opeens veel beter gaan rekenen. Zelfs bij eindexamen zie je dat. Dus dan merk je iets, er gebeurt iets en daar willen we wel verder mee gaan.
Dat is een hele mooie teaser voor de rest van de podcast. Want je zegt al een paar interessante dingen. Maar voordat we daaraan komen, kijken we nog even naar onze laatste spreker. Rechts van mij en ook een collega van mij, Bouke.
Ik ben Bouke Milo, inspecteur van het onderwijs in het noorden van het land. Ik ben voor rekenen gaan interesseren tijdens mijn studie onderwijskunde orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden. En daarna ben ik gaan promoveren op een onderzoek naar rekenen binnen het speciaal basisonderwijs. En sinds 2003 ben ik betrokken bij het rekenonderwijs namens de inspectie.
Dus eigenlijk onze eigen rekenexpert, of een van de rekenexperts hier binnen de inspectie.
Ja, doen met een paar collega's.
Ja, mooi. Ik ga toch even naar Kees, want jij trapte al behoorlijk af. En mijn eerste vraag was, hoe staat het er eigenlijk voor met het rekenonderwijs en de prestaties van leerlingen?
En vraag je dan in Nederland of bij ons op school?
Nou, in principe in het algemeen, maar dan mag je je eigen perspectief bijpakken.
Nou, ik zie in het algemeen dat de rekenvaardigheden gewoon achteruit gaan. En dat komt deels doordat leerlingen steeds meer gewoon allerlei dingetjes doen. Ze krijgen heel veel maniertjes aangeleerd, zeker bij al het verschillende vakken, om dingen uit te rekenen. En die zijn per vak soms verschillend voor hetzelfde vraag. Op procent rekenen of zoiets. En leerlingen zijn er met handen en voeten bezig en doen maar wat. Maar weten vaak helemaal niet wat ze aan het doen zijn. En in het begin gaat dat nog wel, maar op een gegeven moment raken ze aan de weg kwijt. En dan zijn ze al hulpeloos en dan zien ze een paar getallen staan. Ja, ik ga maar proberen te vermenigvuldigen of te delen. Dat is eigenlijk wat hun overlevingsstrategie is. En soms komen ze nog een heel eind, maar ze lopen geit natuurlijk vast voor het examen. Dus dat is wel een groot probleem.
Ja, en op je eigen school, hoe staat het daar met rekenen nu?
Ja, daar zie je dat veel meer leerlingen dat rekenen wel beheersen. Dat betekent dus ook dat veel meer leerlingen vakken kiezen als natuurkunde en economie en scheikunde en zo. En ondanks die grotere stroom zien we gewoon dat er beduidend minder onvoldoende zijn bij het eindexamen. En dat is wel een heel groot verschil. Dat is gehalveerd met vroeger.
Oké. Ik ga naar de overkant. Sarah, herken je in dit verhaal?
Ja, heel erg. Ook de verschillende strategieën, die worden soms ook gewoon aangeleerd. Hè? Maar kinderen worden regelmatig ook aan hun lot overgelaten en mogen zelf een strategie toepassen. En dat is ook iets wat wij op school ook hebben gedaan. Heel erg gekeken naar wat zijn nou bijvoorbeeld nou ook methodes. Hè? Welke methodes bieden dan één strategie aan om het aan te leren? Om het gewoon eenduidig te maken voor kinderen. Dat is heel belangrijk.
Anders raak ze in verwarring.
Anders raak ze in verwarring.
Ja, oké. Nou, Bouke, jij komt niet alleen op één school, maar eigenlijk op heel veel scholen. Kun je hier nog iets aan toevoegen? Wat is jouw beeld van de rekenprestaties van de Nederlandse leerlingen?
Nou, wij zien als inspectie vooral dat het niveau aan het einde van het basisonderwijs en ook op andere breekpunten toch wat achterblijft bij het gewenste niveau. De referentieniveaus hebben we het dan over. En bij speciale onderzoeken zien we ook echt wel dat bepaalde groepen leerlingen dat er niet uitgehaald wordt wat erin zit. Bijvoorbeeld een paar jaar geleden hebben we een onderzoek gedaan naar de meerpresteerders. En daar was echt wel veel winst nog te boeken.
Ik zie Sarah knikken.
Ja, klopt. Wat wij op school, wij hebben ook een interventie toegepast, zal ik daar meer over vertellen. Maar daar hebben we ook juist gekeken ook naar de al beter presterende kinderen die daar ook baat bij hadden. Want die worden vaak vergeten.
Ja, het blik is vaak op de onderkant gericht.
Ja.
Ja. Hebben jullie voorbeelden gezien in jullie eigen praktijk wat het doet als je die rekenvaardigheden niet helemaal in de vingers hebt, Kees?
We hebben dus verteld, hè, dat die leerlingen die gewoon een beetje hopeloos maar wat gaan vermenigvuldigen en delen. Bij mijn eigen vak zie ik dan, dan zien ze een aantal getallen staan in de opgave en dan pakken ze geen formule erbij. Maar dan weten ze, ik moet hier de volt door de ampère delen of vermenigvuldigen. En dat onthouden ze dan. Maar ja, dan, dat is geen handige manier om mee te werken. Dus ze hebben daar gewoon geen goede strategie ontwikkeld.
Ja.
Tenzij als ze op het moment dat ze het wel goed doen, ja, dan gaat het opeens een stuk makkelijker.
En wat betekent dat dan voor hun schoolloopbaan of misschien wel daarna?
Nou, vooral dus dat ze minder vakken als economie, natuurkunde, scheikunde kunnen kiezen. Hebben ze veel minder mogelijkheden om dingen te kiezen. Sommige dingen laten ook wiskunde vallen. Ja, op de VWO kan dat niet, HAVO kan dat wel. Ja, dan heb je echt een probleem. En het omgekeerde is, op het moment dat je ziet dat leerlingen het wel kunnen. Ik geef ook als extra rekenles aan leerlingen in via HAVO. Die zijn dus op de basisschool en in klas 1, 2 en 3 al hebben al moeite met rekenen. En als ze eindelijk een aanpak vinden die wel werkt, dan is het van yes, ik kan rekenen. Ik weet hoe ik dit moet aanpakken. En dat is wel wat jij noemt, dezelfde strategie, maar vooral snap hoe die strategie werkt. En dan kun je ze zoveel mee helpen.
Ja. Wat zag jij qua verschillen, Sarah, tussen voordat jullie ermee aan de slag gingen daarna bij de kinderen?
Nou, wij hebben het automatiseren, daar hebben we heel erg op gefocust. En daar hebben we echt een enorme boost gegeven. We hebben een methodiek toegepast waaruit bleek dat ze in 6 weken tijd 1,5 jaar vooruitgang zouden boeken op hun didactische leeftijd. Precies dat, die 1,5 jaar hebben ze geboekt in die 6 weken tijd. Dus dat was een mooie overeenkomst. Maar we zagen dat ook terug in de CITO-resultaten. Want jouw werkgeheugen is natuurlijk minder overbelast als jij gewoon de basisvaardigheden hebt geautomatiseerd. Dus je hebt veel meer ruimte om ook die sommen op te lossen die bijvoorbeeld in de CITO aan bod komen. Wat natuurlijk heel vaak redactiesommen zijn.
Ja, nou wordt er ook nog wel eens gezegd door mensen van we hebben tegenwoordig een rekenmachine, dus pak die erbij, dan kun je ook rekenen. Werkt dat zo?
Nou ja, kijk, rekenen is het is altijd cumulatief. Hè? Het is de kennis die je aanbiedt. Het is eigenlijk één baksteen in een hele muur. Als jij in het basisonderwijs al begin baksteen niet goed aanbiedt, dan ga je daar je leven lang last van hebben. Als timmerman moet jij kunnen rekenen. Als jij een offerte hebt, moet jij kunnen rekenen. Hè, als jij een hypotheek wil afsluiten, dan moet jij gewoon overzicht hebben van, hé, wat gebeurt daar nou? Anders wordt het natuurlijk enorm de fles met jou genomen, maar dan heb je het misschien niet door.
Ja.
Dus het is altijd, je hebt het eigenlijk in alles wat je doet in de samenleving, moet jij enigszins kunnen rekenen.
Ja, Bouke, zie je dat ook zo op al die scholen? Ja.
Nee, dat zie je heel duidelijk. En dat is ook het probleem eigenlijk, dat die referentieniveaus, met name het streefniveau, wat eigenlijk zegt wat een kind zou moeten kunnen om door te gaan naar de volgende stap, dat ze dat niet bereiken. Dat zijn te veel leerlingen en die kennis hebben ze gewoon nodig. En je ziet te veel dat daar problemen bij zijn.
Ja, ook in de politiek worden we met toenemende regelmaat gesproken over de basisvaardigheden, waaronder rekenen. Het staat ook in Den Haag hoog op de agenda. Laten we even naar een fragment luisteren van enkele Kamerleden en minister Wiersma.
Vandaag gaat het over rekenen. Ik gun dat een kind heel goed leert rekenen, maar heel goed rekenen leer je van heel goed rekenonderwijs.
De VVD vindt dat het niveau van rekenonderwijs in Nederland hoger moet worden. Het rekenonderwijs lijkt niet beter geworden te zijn, het rekenniveau lijkt niet hoger geworden te zijn. En dan, voorzitter, dan missen we het einddoel. Het einddoel moet zijn dat kinderen beter kunnen rekenen.
Ja, het is zorgelijk dat de rekenvaardigheden van leerlingen teruglopen. Niet alleen dat dit onderdeel is van het schoolprogramma, maar vooral ook omdat rekenen belangrijk is in het dagelijks leven.
En de realiteit is dat er simpelweg te veel mensen zijn die deze basisvaardigheden niet goed genoeg beheersen. Dat dat elk jaar eigenlijk minder wordt. En dat dat knauwt aan ons hele onderwijssysteem en hoe we leerlingen de samenleving insturen.
Mijn vraag aan de minister is dan ook, hoe gaat de minister de komende tijd ervoor waken dat we aandacht blijven houden voor goed rekenonderwijs?
Als deze tijd iets laat zien, het laat heel veel zien, maar dan is het ook dat inzicht in getallen en rekenen voor ieder van ons van belang is.
Ook de Kamerleden zijn het met jullie eens dat rekenen, hè, en het rekenonderwijs beter moet. En ja, hoe doe je dat dan, is eigenlijk de vraag. Sarah, jij hebt het aangepakt bij het palet. Wat heb je gedaan? Hoe heb je dat gedaan?
Ja, allereerst, we hebben dit natuurlijk wel echt als team aangepakt. En dat is ook echt een hele belangrijke, want je moet het ook echt als team samen beetpakken. Maar waar je altijd mee moet beginnen, en wat volgens mij soms nogal eens wordt vergeten, is een goede probleemanalyse maken. Wat is nou daadwerkelijk het probleem? Wat gaat er mis in het rekenonderwijs? He, je moet dan ook kijken naar het volledig curriculum. Wat doen wij in onze lessen? Hoe ziet de methode eruit? Komt dat overeen met de leerlijnen die er zijn? Is het niveau hoog genoeg? Nou, daar hebben wij naar gekeken en er kwamen eigenlijk verschillende punten uit. Het eerste was dat het automatiseren niet voldoende op orde was. Dus het zijn echt de basisvaardigheden: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen. He, dus daar moesten we mee oefenen. Het tweede was dat we een methode hadden waarbij de verschillende strategieën werden aangeboden. Nou, daar weten we ook, we willen juist eenduidigheid, ja, één strategie.
Ja.
En het derde was dat... nou ben ik hem even kwijt. Oh ja, ja, het... Vond ik ook een hele interessante, dat wist ik ook niet. We hadden dus een methode die daadwerkelijk een lager niveau had dan de nieuwe methode die wij hebben gekozen. Dat verschil was heel groot.
En dus, wat bedoel je met lager niveau? Waar moet ik dan aan denken?
Nou ja, als ik weet het nu niet uit mijn hoofd, maar stel breuk wordt aangeboden bij de ene methode in groep 7, dan werd het bij de nieuwe methode al in groep 6 aangeboden. En dat is best wel belangrijk, want je kan daardoor ook langer oefenen. Ja, dus het niveau van die oude methodes was ook lager. Dus wij hebben vervolgens gekeken, nou, hoe kunnen we dit oplossen? We hebben de literatuur erbij gepakt. Dus we hebben met het hele team gelezen, wetenschappelijke literatuur. En daaruit kwam die interventie, zo leer je kinderen rekenen. Dus dat was die boost van 6 weken, waarmee we echt een uur extra per dag gingen automatiseren. Leerkrachten binnen mijn team, die hebben dit begeleid. Dus die hebben hier tijd voor gekregen om andere collega's hierin mee te nemen. We hebben een nieuwe methode gekozen, waarbij in ieder geval één strategie centraal stond, maar ook expliciete directe instructie. Want ook je vakdidactiek is heel belangrijk, dus ook daar hebben we naar gekeken. En we hebben daar ook teamtrainingen op gevolgd, op die didactiek. Ja. Dus we hebben eigenlijk aan verschillende knoppen gedraaid.
En hoe reageerden de leerlingen op? Want ja, ik weet niet of het favoriete vak is van leerlingen, rekenen.
Nou, het leuke is ook met die interventie van Zo leer je kinderen rekenen. Dat is een interventie waarbij je ook de bal gebruikt. Dat is ook artikel overgeschreven, de meester met de bal heet dat. En dan start je eigenlijk met het herhalen. Dat doe je 20 minuten en dan gooi je de bal naar de kinderen. Dus 2 plus 2 is, geef je even denktijd en dan roep je naam en dan gooi je de bal. Dus het is heel interactief. Maar kinderen houden zelf ook hun progressie bij. Dus zij hadden een lijst. Zij moesten ook gewoon sommen invullen, alles op papier. En ze hadden een lijst en daar gingen ze zelf de sommen nakijken. En dan hielden ze elke keer een progressie bij. Dus ze zagen ook hoeveel ze vooruit gingen. Over het algemeen vonden kinderen het hartstikke leuk. Ook de groep 3 kinderen, die kwamen elke keer naar me toe. Juffrouw Sarah, we kunnen al naar groep 5, we kunnen al zo goed rekenen. Maar ook kinderen die echt zeiden, ik dacht dat ik niet kon rekenen, maar ik kan het toch wel.
En die trots,
dat was heel mooi.
En ik weet daarmee trots. Was het lastig om die ommezwaai te maken?
Nou ja, omdat je dit als team aanpakt, hebben wij daar... Nee. We hebben gewoon samen gelezen, we hebben het erover gehad. En iededereen zag ook het resultaat ervan.
Is het een herkenbaar verhaal voor jou, Kees?
Ja, ik herken in ieder geval weten waar het probleem zit. En in ieder geval met z'n allen aanpakken. Daar schuilt echt het punt. Het probleem in de middelbare school is natuurlijk, daar zijn heel veel docenten die iets met rekenen doen in hun eigen vak. Is het een bijdingetje in hun vak? En wij kwamen erop dat we zagen dat bij het project dat leerlingen daar moeite mee hadden. En we zagen ook dat er hele grote verschillen waren bij bijvoorbeeld iets als procent rekenen. Daar hebben ze op de basisschool hebben ze daar iets geleerd. Komen ze in de brugklas bij wiskunde, doen ze het anders dan de basisschool. Komen ze bij natuurkunde, doen we een formule. Komen ze bij economie, doen ze het weer anders. En dan worden leerlingen helemaal knettergek. En wij merkten dat als je nou een paar eenvoudige afspraken maakt, en daar hebben we lesmateriaal bij gemaakt, en al die secties aan het gaan gebruiken, dan hadden we dus 4 secties die daarmee rekenden. En de ervaringen waren onmiddellijk van, wauw, dit gaat gelijk veel beter dan dan vroeger. En die ervaring was bij de docenten aanwezig. Die zagen gewoon dat hun leerlingen beter scoorden bij toetsen over procenten bij economie bijvoorbeeld. Nou, als je als ook economiedocent dat ziet, dan wil je dat natuurlijk wel blijven gebruiken. Dus daar kwam het draagvlak onder. En eigenlijk alleen maar met een paar afspraken. En we zagen ook, en dat vind ik wel heel bijzonder, dat toen de lichting eindexamen deed, dat het aantal onvoldoendes bij een vak als natuurkunde halveerde. Van 23% naar 13% bij het eindexamen. Dat is een mega groot resultaat, nog nooit gezien. En leerlingen zeggen, ja, dat komt door dat project. Alleen een paar jaar daarna zagen we dat verwateren. Want ja, we hadden afspraken, maar dan moet je iets anders doen dan in het boek staat. Dus toen hebben we een rekenkaart gemaakt en dat ging al een stukje beter. En dit jaar zijn we verder gaan met echt lesmateriaal ontwikkelen. En dan zie je opeens van ja, nu gaat het echt draaien. Maar we zien al die jaren zien we gewoon leerlingen snappen hoe het werkt. En een voorbeeldje is, ik had een via HAVO-module gemaakt voor wiskunde. En daar zaten een paar leerlingen en die zaten te kijken en ermee te werken. En die zeiden, heeft dit dat gemaakt? Hè? ja, waarom hebben ze het niet eerder verteld? Dit is zoveel makkelijker dan wat ik allemaal eerder heb gehad. Ging over procentrekenen. Ja, daar worden leerlingen knettergek van.
En dan blijkt rekenen voor de verschillende vakken eigenlijk in essentie allemaal toch wel hetzelfde te zijn.
Ja, als je hetzelfde afspraak maakt en je gebruikt een methode die heel overzichtelijk is, waar leerlingen zien wat ze aan het doen zijn, dan is de één ding is de ordening, wat betekenen die getallen? En voor dat rekenen zelf, ja, iedereen heeft een rekenmachine. Dus het rekenwerk zelf, dat lukt dan wel. Maar wat moet ik nou? Moet ik dan gedeeld door of keer en dan keer die of gedeeld door die? Ja, als ze dat niet weten, dan komen ze niet uit. Maar als ze een goede methode hebben, kunnen ze die overal gebruiken en dan zie je het groeien.
Ja, Bouke, je hoort nu dus Sarah en Kees, daar zijn ze op school heel bewust aan de slag gegaan met het rekenonderwijs. Wat is jouw beeld van de rest van Nederland? Gebeurt dat overal?
Nou, het gebeurt jammer genoeg niet altijd zo bewust. Er zijn een hoop scholen die wel bezig zijn met verbetering van het rekenonderwijs, maar we zien toch redelijk wat scholen die gewoon een keuze maken van laten we een nieuwe methode kiezen en dan komt het vanzelf goed. Maar zonder een goede analyse weet je dat natuurlijk niet, ligt het wel aan de methode. De scholen die er op een betere manier mee bezig gaan, die doen echt die goede analyse. Die zorgen ervoor dat expertise aanwezig is, of door een externe scholing, of door bijvoorbeeld het aanstellen van een rekencoördinator. En die gaan daar gericht mee aan de gang. Maar dat gebeurt lang niet op alle scholen.
Ja, maar er ligt dan alles onder het gras. Want bij vakken als economie, natuurkunde, scheikunde, als een leerling een onvoldoende had voor een toets, weet je niet of het aan rekenen ligt of als ze het vak niet snappen. Dus die docenten zien dat vaak niet. En toen wij daarmee begonnen, ik had het zelf ook niet in de gaten. Mijn collega's allemaal ook niet waar het probleem zat. Ja. Als je het probleem niet in beeld hebt, dan kun je er ook niks aan veranderen. En ik kom op best wel veel andere scholen voor dat rekenen. En ik zie overal die docenten helemaal niet in de gaten hebben dat hun leerlingen moeite hebben met rekenen. En als je het dan aanpakt en je ziet dat leerlingen opeens veel beter worden, dan zie je dus, oh, dat moeten we ook doen. We gaan samenwerken, we gaan hetzelfde gebruiken. Ja, dan kan er iets moois gebeuren. Maar het probleem is wel, ze moeten dan iets anders gaan doen dan in het boek staat.
Ja, klopt.
Nou, dat is niet zo makkelijk, hoor.
Ja, maar dan ben je houvast kwijt. Wij zeggen als inspectie al een tijdje van, nou, focus op die basisvaardigheden. Hè, ook voor taal, burgerschap, maar zeker ook rekenen, waar we het vandaag over hebben. Zijn jullie het eens, Sarah, zijn jullie het eens dat die focus daarop moet?
Ja, zeker, tuurlijk. Kijk, laat ik even spreken vanuit het basisonderwijs. We weten natuurlijk niet van niet het basisonderwijs. Dus onze focus moet altijd liggen op de basis. Maar ik vind daarbij wel een interessante vraag. Wat is de basis? Dus wat zijn de basisvaardigheden?
Ja.
Kijk, dan merk ik ook eigenlijk in dit gesprek al. Hè. Je merkt dat er niet duidelijke afspraken zijn. Als je kijkt naar het curriculum. Eigenlijk zou je gewoon een kennisrijk curriculum moeten hebben. Waarin heel duidelijk gedefinieerd is wat de kinderen leren. Ook welke strategie daarbij wordt gebruikt. Dan heb jij dit gedoe ook veel minder.
Ja.
Maar hetzelfde geldt ook voor die basisvaardigheden. Ook daarbij moet gewoon gezegd worden. Kijk, als we het hebben over... zeker burgerschap is best wel een lastige term.
Breed, ja.
Breed. Wat is dat dan? En wat wil je dan zien van scholen? Wat moeten wij dan als school doen om dat goed te kunnen oppakken?
Dus afspraken erover met z'n allen, wat we nou vinden dat geleerd moet worden, zou echt heel erg
landelijk
helpen.
Ja, ja, zeker. Landelijk, ook ja. Al met de doorstroom, POVO. Kijk, nu zijn in principe methodemakers hebben heel veel vrijheid om dat zelf in te vullen.
Ja,
ja, daar ligt ook wel een probleem. Hè? Want de overheid bepaalt wat er moet gebeuren, maar die samenhang, die moeten eigenlijk uitgeverijen maken. Maar die zijn daar helemaal niet mee bezig. Is ook niet hun belang. Dus daar zit gewoon echt een glitch in het onderwijs. Wie beheert dat onderdeel? Samenhangen in de leerlijn rekenen van PO tot en met VO? Niemand. En dat is eigenlijk wel heel erg jammer. Want elke uitgeverij doet maar zelf iets. En doet gewoon vooral wat die auteurs belangrijk vinden op dat moment. En een paar jaar later wordt het weer iets anders. En dat maakt het wel heel erg ingewikkeld. Dus die vraag, die focus. Als je op een middelbare school vraagt, focus bij rekenen. Ja, wie gaat dat precies hier doen? De wiskundedocenten allemaal? Ja, die doen al rekenen zat. Maar alle docenten moeten iets. Als ja. Er niet hetzelfde is, dan gaat het fout.
Maar het is jullie ook gelukt?
Ja.
Ondanks alle hiaten die jullie eigenlijk misschien hier op tafel leggen. Kunnen andere scholen dat dan niet ook?
Ja.
Of moeten ze het gewoon makkelijker maken, dat is eigenlijk wat je zegt?
Ja, dat denk ik wel. Kijk... Want hé, je zegt terecht ook, de overheid is verantwoordelijk voor het wat. Maar ik vind een kennisrijk curriculum vind ik ook het wat. Hè, maar er moet wel duidelijk ook gedefinieerd zijn. Hoe ziet dat er dan uit? En daar kunnen methodemakers vervolgens ook goed mee werken, naar mijn idee. Maar kijk, is het moeilijk? Ik denk ook, we moeten veel meer inzetten op expertleraren binnen het team zelf. Maar ik heb zelf ook gemerkt als schoolleider, je zit heel krap in je jasje. Zeker in het basisonderwijs. We hebben heel weinig ruimte om ook expertleraren de tijd, ruimte, geld te geven om zich te professionaliseren. Dus ik weet niet of het zo makkelijk is.
Ja, we hebben wel een iets wat makkelijk kan zijn, denk ik. We hebben het afgelopen jaar met subsidie van de gemeente Utrecht met een aantal scholen samen hebben we iets ontwikkeld. En dat is eigenlijk allemaal digitaal. Dus het lesmateriaal wat je in les als docent gebruikt is digitaal. De opgave die leerlingen maken zijn digitaal. En dan krijg je dus heel veel feedback daarbij. En dat is heel laagdrempelig om te gebruiken. En wat er in de praktijk blijkt is dat je, wij focussen ons op leerjaar 3. Want hebben leerlingen hebben allemaal natuurkunde, scheikunde, economie en wiskunde. Dat we bij 3 vakken, elk vak geeft ongeveer 6 lessen in rekenen. Met steeds een oefening erbij. En dat is genoeg. Maar dan moet je wel al die vakken mee hebben. En dan moet de school ook mee willen. Dus het materiaal is er. En het is ook gratis beschikbaar. Want het is betaald door de gemeente Utrecht, zeg maar. Het werkt op die scholen. Op dit jaar gaan er een stuk of 5, 6 scholen meedoen. En als ik daar geweest ben, dan zijn die docenten ook heel enthousiast. Van ja, dit is echt een oplossing. En zo kunnen we het oppakken. Maar het is wel iets wat een school moet, met z'n allen moeten gaan willen. En pas dan kun je dat gaan doen. Dus het is best wel een hobbel. Want zie maar eens voor elkaar te krijgen dat alle docenten van die vakken in de school mee gaan werken met zo'n methode.
Ja, die
dat
neuzen is dezelfde kant op.
Ja, nou ja. Dat lukt eigenlijk altijd. Zo gauw leerlingen die neuzen zien van hé, daar ligt een probleem. En zo kunnen we het oplossen. Want al die docenten die vinden heel graag hun leerlingen dat daarmee beter gaan rekenen. Dus ja.
Ja, ja. Bouke, jij komt dus op veel scholen. Welke knelpunten signaleer jij als het gaat om rekenen in het onderwijs?
Nou, het is niet altijd van het grootste belang voor alle scholen. Er zijn scholen, er moet heel veel gebeuren. Ze richten zich op verschillende onderdelen. Burgerschap bijvoorbeeld ook, wat Sarah net noemt. Maar vooral de scholen waar ze zien dat rekenen echt moet verbeteren, daar weten ze gewoon niet altijd precies hoe het moet. Dus het is vooral de neus dezelfde kant op krijgen. Zorg dat er goede expertise aanwezig is en met z'n allen eraan werken. Zorg voor een visie, hoe ziet goed rekenonderwijs eruit? Hoe gaan we dat vormgeven? En zorg ook bij het vormgeven dat er ook echt samen wordt gewerkt en wordt gecontroleerd of het ook echt gebeurt wat men afspreekt. En dat zien we niet altijd terug.
Nee. En we hebben het hier nu vooral over voortgezet onderwijs en primair onderwijs. Maar hoe zit dat in bijvoorbeeld het mbo? Want daar is rekenen ook van belang. Sarah had het al over de timmerman. Die moet ook kunnen meten en rekenen.
Ja, er werden net verschillende voorbeelden genoemd waarvoor rekenen van belang is. In het voortgezet onderwijs en in het mbo natuurlijk. En waar we ook aandacht voor vragen, dat blijkt ook uit de peilingsonderzoeken, is vooral het onderhouden van kennis. Er is heel veel wat ooit is aangeboden. Maar als je dat niet goed onderhoudt, dan raakt het verloren. En het is allemaal van belang, zelfs in het mbo nog. Dus dat is gewoon heel erg belangrijk. En ik denk ook dat het belangrijk is, zeker in het voortgezet onderwijs en in het mbo, om te benadrukken waarom het eigenlijk belangrijk is.
Ja, ik wil daar wel even op reageren. Want scholen waar het moeilijk gaat met rekenen, je ziet dat heel veel scholen hebben al gegeven een aparte rekenlessen. Veel scholen hebben het ook afgeschaft nadat de rekentoets verdwenen was, maar veel scholen hebben het nog wel. En dan merk je van ja, dan heb je daar een rekenles apart. Terwijl er in de lessen economie natuurlijk in de scheikunde nog weer anders gerekend wordt. Dat is de kar achter de wagen spannen. Dat gaat niet goed. En het enige wat daar werkt is vakoverstijgend rekenen. Je moet echt een samen aanpak hebben. Maar er is helemaal geen lesmateriaal. Het enige wat er is deze methode. Die scholen mogen het gratis gebruiken. Maar het is wel iets wat even een drempel is om met z'n allen daarin te stappen. Dat is wel.
Dus als mensen hier naar deze podcast zitten luisteren, mogen ze jou een mailtje sturen.
Ze mogen mij een mailtje sturen en dan krijgen ze spullen.
Dat zal al een mooie ding zijn. Ja. Eigenlijk sluit dat aan op wat jij laatst in de krant zei, Sarah. Scholen moeten meer hun kennis delen.
Ja.
Waarom zei je dat?
Nou, ik heb het idee dat best wel veel scholen zelf het wiel aan het uitvinden zijn. Hè? Dus veel scholen zijn ook wel met hetzelfde bezig. Maar mensen houden het ook wel heel erg binnen hun eigen school. Ja, wij hebben dit ontworpen, dus we houden het voor onszelf. Terwijl, weet je, we zijn. Het is sowieso overheidsgeld. En ons doel is ook dat alle kinderen leren. Dus volgens mij zouden we veel beter de dingen die werken met elkaar kunnen delen. Maar daarbij wel rekening houden met, vind ik echt, daar begint alles mee. Een duidelijk curriculum, zodat we ook weten wat we moeten doen.
Ja, ja.
Ja, wij willen dat heel graag. Wij zijn heel actief bezig om andere scholen te helpen. We willen ook heel graag dat eigenlijk alle scholen in de gemeente Utrecht op diezelfde manier gaan rekenen. Want als we zover zijn, dan kunnen we altijd met de basisscholen heel mooi aansluiten. Dan krijgen we een hele mooie doorlopende leerlijn. Maar ja, dan moeten die scholen wel meedoen. En ik ben bij een schoolbestuur geweest en die zeiden van ja, die scholen hebben het zo druk vanwege corona. We gaan ze nu niet lastigvallen met weer iets anders. Ja, sorry, maar dan daar kan ik niet zoveel mee. Maar dat is even afwachten. Misschien sturen we straks een mailtje, dat kan.
Ja, ja, misschien. Nou, ik hoop veel mailtjes voor jou.
Ja, nou, ik heb ook al een aantal keer op school een demonstratietest gegeven voor leerlingen met docenten erbij. En dan zie je echt iets magisch. Je hoort gewoon de kwartjes vallen. Leerlingen die er vlak voor een examen zitten en opeens merken, wacht even, zo kan het ook. En dan ook echt op een veel beter scoren. Ja, je merkt gewoon dat het werkt. En dan krijg je docenten dus opeens mee. Als die zien van, oh, wacht even, dit werkt. Ja. Maar de drempel is best hoog.
Ja, en die doorlopende leerlijn, kijk nog even Bouke aan, vinden wij als inspectie ook wel belangrijk. Want rekenen houdt niet op in groep 8, gaat weer verder in het voortgezet onderwijs en nog verder na.
Ja. En daar kan op verschillende manieren natuurlijk aandacht voor aan worden gegeven. Maar we vragen ook regelmatig aandacht bij scholen. In hoeverre is nou aandacht voor die doorgaande leerlijn met andere sectoren? In het basisonderwijs vragen van hoe zorg je nou voor dat men in het voortzetonderwijs op de hoogte is van wat jullie hebben gedaan en wat jullie van elkaar nodig hebben. Maar we zien in de praktijk dat dat nog erg weinig gebeurt.
Ja, volgens mij zijn we het hier aan tafel wel over eens dat er winsten te boeken valt op het gebied van rekenonderwijs.
Ja, die ambitie van de minister binnen 2 jaar het rekenonderwijs op niveau.
Nou, je maakt een mooi bruggetje. Oh. Ik ga even naar een fragmentje doen. Want afgelopen april, bij de presentatie van de staat van het onderwijs, pleitte namelijk onze inspecteur-generaal Lida Oppers er opnieuw voor om te focussen op basisvaardigheden zoals rekenen. Maar dat niet alleen. Ze zei ook dat de negatieve trend binnen afzienbare tijd gekeerd moest worden. Laten we even luisteren naar het fragment van haar speech van toen.
'Het is de hoogste tijd voor een trendbreuk in de gestage daling van de lijn zoals die zich 15 jaar geleden inzette. Het moment daarvoor is nu. De problematiek wordt inmiddels breed erkend. Het nieuwe kabinet heeft basis op orde tot prioriteit verklaard en komt met een masterplan en ook het benodigde structurele geld voor kwaliteitsverbetering is er. De energie en de inzet, zoals we die zagen in de coronatijd, kunnen de noodzakelijke trendbreuk teweeg brengen. En dat gaat natuurlijk niet van vandaag op morgen. Maar de eerste resultaten zouden toch in 2 jaar tijd zichtbaar moeten kunnen zijn. Daar hebben de leerlingen en de studenten recht op en dat heeft onze maatschappij nodig. Die trend keren, dat moet, maar het kan ook.
Nou, even voor de duidelijkheid, want daar was nog wel discussie over. Ze vindt dat er een begin moet gemaakt moet worden van het keren van die trend. We hoeven niet over 2 jaar meteen weer op het oude rekenniveau te zijn. Dus je moet niet verwachten dat we meteen in 1 keer die omslag weten te maken. Maar jij klom destijds rond die staat in de pen om een ingezonden brief te schrijven naar de krant. Waarom deed je dat?
Nou, omdat ik van overtuigd ben dat scholen die willen, die het echt willen aanpakken en die ook met de hele groep docenten dat willen gaan doen, echt binnen 2 jaar tijd een hele grote stap kunnen zetten. Omdat we hebben dat vakoverstijgend rekenen ontwikkeld, dat is eigenlijk heel laagdrempelig te gebruiken. Echte voorwaarde is, docenten moeten mee gaan doen. Maar dat kan zo snel zoveel opleveren dat ja, op het moment dat alle docenten natuurkunde, economie, scheikunde en wiskunde een aantal van die vragen op dezelfde manier toepassen, dezelfde strategie zeg maar toepassen in al hun lessen, dan kan de hele school daar echt binnen 2 jaar enorme stappen in zetten.
Hoe lang hebben jullie daarover gedaan?
Nou, bij ons was het zo dat het allereerste project, dat we praten over 15 jaar geleden, de eerste lichting die eraan meedeed, dat was gelijk de lichting die bij het eindexamen veel beter scoorde. Dus zo gauw je daar start, zie je onmiddellijk effecten. Als je in een examenklasse zit, nu gaat trainen, scoren ze op een eindexamen echt hoger. Dat durf ik echt wel te garanderen.
Ja, Sarah, hoe lang duurde het bij jou op jouw vorige school om de rekenprestaties omhoog te krijgen?
Ja, dat was eigenlijk al bij de middentoets zagen wij dat en bij de eindtoets ook. Dus de kinderen zijn heel snel, in een half jaar, jaar tijd, zijn ze echt vooruit gegaan. Nu is het wel zo dat, dat komt ook echt door dat automatiseren, hè, want je moet gewoon heel veel oefenen. Die kinderen moeten gewoon die basisvaardigheden beheersen. We hebben wel het jaar daarna, ook wel onder andere door corona, hebben daar toch iets minder aandacht aan besteed. Waardoor het minder goed was, de resultaten. Maar daar hebben we dus weer van geleerd. Het was nog steeds beter dan voorheen hoor, maar we zagen dus wel weer een kleine daling. Ja. Dus we gaan gewoon een soort automatiseringsweken erin houden. En we moeten echt meer aandacht blijven besteden aan deze manier van werken. Naast daarbij altijd die één strategie, eenzelfde strategie aanleren.
Ja, en dus eigenlijk wat onze inspecteur-generaal heeft gezegd. In 2 jaar moeten we zeg maar die begin van die ommekeer gemaakt kunnen hebben. Is dus wel realistisch als ik jullie beluister.
Ja, we hebben nu alleen over rekenen. Maar kijk, zeker het basisonderwijs heb je naast rekenen heb je natuurlijk nog wat andere basisvaardigheden. Dus kijk, dat merk ik ook wel. Ik zie best wel veel scholen, want ik help ook vaak met het rekenen. En alle vragen, hè, die beantwoorden we natuurlijk met alle liefde. Maar heel vaak zijn scholen met heel veel verschillende dingen bezig. En daar moet je voor oppassen. Je moet echt even focus houden. Wij hebben ons eerste jaar gefocust op het rekenonderwijs. Het tweede jaar op technisch lezen. Dit jaar zou meer het begrijpend lezen centraal staan. En zo ben je... Je moet dan wel zorgen voor die borgingen. Dus je maakt echt, je zorgt ervoor dat er leerkrachten verantwoordelijk zijn voor het rekenen. Expertleraren. Vervolgens ook voor het technisch lezen. Maar je moet wel focus houden. Want anders ga je te veel tegelijk doen. En dan gaan mensen overlopen.
Ja, bij ons ligt dat net iets anders. Ik denk, wij zagen gewoon dat als op een school alle docenten die wat aan rekenen doen, daar afspraken over maken en dat ook doen.
Gaat het snel.
Dat, ook heel, dat het automatisch ja. gaat. Dat je eigenlijk gewoon, je neemt het mee in de gewone lessen. En dan kan het ook blijven. Ja, dat is eigenlijk de belangrijkste stap daarbij.
Ja, Bouke, de inspectie brengt via de peilonderzoeken die wij doen regelmatig in kaart hoe het ervoor staat met rekenen en wiskunde. Daar wordt gekeken naar wat goed werkt. Kun je daar een paar voorbeelden van geven?
Nou, wat we vooral zien is dat het van belang is dat een school een duidelijke visie heeft op hoe ziet goed rekenonderwijs uit, hoe willen we dat geven. Dat koppelt aan passende doelen, het liefst nog gerelateerd aan de referentieniveaus. En het zorgen voor de juiste expertise op een school. Dus er zijn redelijk wat scholen die kiezen voor een rekencoördinator. Dat is een voorbeeld. Maar ook moet je dan kijken van welke taken krijgt een rekencoördinator. En het blijkt dat die vooral een meerwaarde heeft als die zorgt voor interne scholing en voor klassenconsultaties. Dus dat heeft wat ons betreft echt een meerwaarde.
Ik zie Sarah knikken. Hebben jullie een rekencoördinator? Hebben ze daar palet?
Ja, ja, dus er zijn twee leerkrachten die hebben dit opgepakt. En dat zie je ook. Die blijven dit ook voortzetten. Want ja. die zijn daar helemaal inhoudelijk. Die begrijpen hoe het gaat. Dus dat helpt onwijs.
En die zijn het voorbeeld voor de rest van het team?
Nou, ze ondersteunen ook de rest van het team.
Ja, ja of, maar die zwengelen wel aan welke kant je op moet. Die ja. weten alles over rekenen.
Ja, dus als er vragen zijn, die gaan in lessen kijken. Die geven dan feedback.
Ja.
En zo helpen ze elkaar.
Ik ben natuurlijk rekencoördinator, maar ik heb een team van 4 mensen van de verschillende secties. En wij samen zijn wij het rekenteam eigenlijk. We gaan nog even inhaken op jouw opmerking. Wat scholen nodig hebben, is een goede methode om mee te gaan werken. En als je naar de nieuwe regeling gaat kijken, dan staat er een menukaart. Er staat voor de VO 0 methodes in waar scholen iets mee kunnen. En als er geen goed lesmateriaal is, dan is het eigenlijk een nowhere land. Dan kunnen scholen gewoon niet aan de slag. Maar dat is eigenlijk vooral de eerste stap. Er moet goed lesmateriaal komen. Wat wij hebben gemaakt, is natuurlijk eigenlijk een beetje amateuristisch materiaal. Iedereen mag het gebruiken, maar het is gewoon simpel materiaal.
Nou, het is misschien wel professioneel, maar het is gratis. Dat bedoel je eigenlijk.
Oh, ja, maar het is, you know, kijk, professioneel wil zeggen dat het ook makkelijk in gebruik is.
Ja.
Dus dat via magister te bereiken is, dat leerlingen altijd kunnen zien en zo. Zo professioneel zijn we. We hebben wel gratis quizzen in Socrativ en dat soort dingen, maar niet die omgeving.
Nee. Maar het zou dus ook zo kunnen zijn dat je nog een mailtje naar het ministerie stuurt van wij hebben misschien nog wel een iets wat werkt.
Ik heb contact met het ministerie inmiddels daarover. Ja, ja. Ik weet niet wat ze mee willen verder. Maar,
dat zien we wel. Maar ja. dat is al een goede stap.
Ja.
We komen langzaam denk ik aan het einde van deze podcast. We zijn al aardig onderweg. Het gaat altijd sneller dan je denkt. Bouke, wat kunnen we scholen en het onderwijsveld de komende tijd van de inspectie verwachten als het gaat om rekenen en de andere basisvaardigheden?
Ja, we hebben de afgelopen jaren natuurlijk al meer aandacht eraan besteed. We besteden altijd aandacht aan, maar de focus is er steeds meer op komen te liggen. En dat zal je de komende jaren vooral merken in de bestuursonderzoeken die we 4 jaarlijks bij elk bestuur doen. Daar staat het altijd op de agenda van het startgesprek. Als we gaan verificatieactiviteiten gaan uitoefenen bij de scholen, krijgt het ook aandacht. En bij de reguliere onderzoeken, of nou een onderzoek is naar risico's of een onderzoek naar een goede school, dan krijgt rekenen en de andere basisvaardigheden natuurlijk ook altijd aandacht. Dus we zullen er met name scherper naar gaan kijken.
Want ook de inspectie heeft een verantwoordelijkheid om mee te werken aan die hele grote opgave met z'n allen om die basisvaardigheden weer de goede kant op te krijgen.
Ja, vooral door het op de agenda te zetten en om er kritisch naar te kijken.
Ja. Sarah, wat zou jij schoolleiders, leraar of wie dan ook mee willen geven?
Nou ja, als je kijkt naar schoolniveau zou ik echt eerst beginnen met een goede probleemanalyse. Dus breng in kaart wat nou daadwerkelijk het probleem is. Als je kijkt naar je rekenonderwijs zou ik altijd het houden bij eenduidigheid. Dus zorg dat ze eenzelfde strategie aanleren. Veel oefenen, dus veel repetitie. En dan komen de contextsommen ook makkelijker. Hè, de redactiesommen, die komen dan, dat zie je ook dat kinderen dat makkelijker kunnen volbrengen. En daarbij wil ik nog wel heel even inhaken ook op de methodes. Er wordt onderschat hoe belangrijk methodes zijn. En zeker in het basisonderwijs. Je moet als leerkracht moet je alle vakken kunnen geven. Als je een hele methode moet herontwerpen, kost het ook heel erg veel tijd. Dus ik zou het ook heel fijn vinden als ook die methodemakers veel duidelijker naar deze... Hè, we weten dat dit zo werkt, dat ze daar ook beter op anticiperen. En niet het mooier maken, allemaal opdrachtjes die er weinig mee te maken hebben. Sober, duidelijk, concreet, daar kan je het meeste mee.
Oké, okay, nou hopen dat een paar methodemakers ook geluisterd
zou
hebben.
Zou geweldig zijn.
Zou mooi zijn, zou mooi zijn. Kees, heb jij nog tips misschien speciaal voor het voortgezet onderwijs?
Ja, heel simpel is, werk met alle vakken samen. Doe vakoverstijgend rekenen. Kies een methode die overzichtelijk is, goed werkt en in alle vakken ingezet kan worden. Ja, dan kun je een heel eind komen.
Dus de economieleraar heeft gewoon ook echt iets met de wiskundeleraar en met de natuurkundeleraar te maken.
Ja, dat is grappig om te merken. Wij doen met die drie secties doen we samen dat. En wij merken dat wij hebben natuurlijk belang bij je. En de economie sectie heeft er belang bij als leerlingen goed kunnen rekenen. Dan kiezen meer leerlingen het vak. Maar die docenten worden ook blijer als ze zien dat leerlingen hogere cijfers halen. En dat geldt voor natuurkunde natuurlijk ook. En ja, als je merkt dat leerlingen beter gaan rekenen en het kost weinig moeite in de les. En je ziet dat leerlingen... Ja, als ze zo'n quiz maken, dan vragen ze 2 weken later... mogen we nog een keer zo'n quiz maken? Want dat ging eigenlijk best goed. Ja. En ze bedoelde eigenlijk, daar had ik heel veel aan. Want ik weet dat ik aan het doen ben.
Ja. Plezier in het onderwijs zorgt ook dat je dat beter kan leren, denk ik.
Ja. Plezier in rekenen, nou, dat is mooi.
Als je ergens goed in wordt, dan ga je er vaak ook meer plezier in hebben.
Klopt, ja, maar dat zie je.
Dat motiveert. Ja.
En als we dan nog even naar de maatschappij kijken... het zou wel fijn zijn als meer leerlingen natuur of scheikunde kiezen... dan kiezen we misschien ook voor technische vakken waar we nu wel tekort in hebben.
Dat zou heel goed zijn, ja. Want ja. Daar hebben we grote tekorten in, ja.
Nou, volgens mij komen we hier al een heel goed vergezicht richting de toekomst. Hopelijk draagt deze podcast dus een beetje bij aan het beter rekenonderwijs. Voor nu bedank ik graag de gasten hier aan tafel. Te beginnen bij Sarah Bergsen, dankjewel.
Ja, dankjewel ook.
En links van mij Kees Hooijman, ook dankjewel.
Graag gedaan.
En dank voor jullie bijdrage. Bauke Milo, dank voor het toelichten van ons inspectieperspectief.
Ja, geen dank.
Tot zover deze tweede inspectie van het Onderwijs Podcast. Ditmaal over rekenen. In de komende tijd maken we nog een aflevering over de basisvaardigheid taal. Dank voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer.